In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Ik denk wel dat er maatregelen moeten worden genomen, Onno. Bijvoorbeeld als je kijkt naar advocatenkantoren die 5 leden van 1 criminele organisatie bijstaan. Dat is natuurlijk, dan komt je onafhankelijkheid wel heel erg in het geding. Hè? Je kent niet wat de onderlinge verhoudingen tussen die mensen zijn. Of ze bepaalde opdrachten hebben gekregen van de leider van zo'n organisatie.
Bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlien Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou heren, we gaan het vandaag hebben over de advocaat onder druk. Een thema dat in Nederland meer dan ooit speelt, eigenlijk sinds de start van het Marengo-proces. Het grootste proces dat Nederland ooit gezien heeft, toch? Dat kan je wel
zeker,
noemen.
Jazeker, ja. Ja.
En daar is het eigenlijk het is niet een nieuw fenomeen, maar wel dat het zo actueel is dat advocaten binnen een proces op allerlei manieren onder druk komen te staan. Daar weten jullie helaas ook alles van, onder druk staan. Alleen komt bij jullie die druk van buitenaf. Maar wat als als je als advocaat onder druk komt te staan door je eigen cliënt?
Ja, nou, dan moet je daar zo snel mogelijk onderuit. Dat lijkt me duidelijk. Als jouw cliënt dingen van jou vraagt die jij niet wil doen, of waarvan jij voelt als advocaat, dat is niet goed, dan moet je weg. Dan moet je zorgen dat je daar wegkomt. Ga je met de deken praten, of je gaat met een vertrouwensadvocaat praten, weet ik veel, maar je moet zorgen dat je wegkomt.
Ja. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, ja. Onno. Want als het een hele zware bedreiging wordt. Het is soms zo, toen ik net met Marengo was begonnen, jij was er toen ook al bij, ben ik wel geschrokken toen er op een gegeven moment kwam er een procesverbaal van het Openbaar Ministerie, waarin dan de beschuldiging werd geuit tegen een groot aantal advocaten dat ze zouden hebben gelekt tijdens de beperkingen. Hè? Mm-hmm. Dus als je eigenlijk niets naar buiten mag brengen en ook niets naar die verdachte van buiten toe mag gaan. En daar schrok ik enorm van. En toen dacht ik later van ja, dat bleef eigenlijk heel weinig van over. Hè?
Ja, maar je moet niet vergeten, er bleef bijna niets van over. Maar je moet ook niet vergeten, het ging niet om berichten van advocaten toen. Hè? Het ging natuurlijk alleen maar om berichten van de mensen om de advocaten heen en om de cliënten heen. Ja. Vooral om de cliënten heen, om de verdachten heen dus. Die aan het praten waren over wat ze met hun advocaat bespraken, welke informatie ze zouden willen hebben. Maar
Laat jij die advo even dit of dat doen. Ja. En dan moet natuurlijk niet worden aangenomen dat zo'n advocaat zich op die manier onder druk laat zetten. Maar ja, als je dat de mensen die dat hebben gelezen in de media bijvoorbeeld, die zullen wel weer een beeld hebben gekregen van kijk eens in die advocatuur dat ze van alles en nog wat lekken. Maar de druk zelf, het is natuurlijk makkelijk gezegd. Het is natuurlijk moeilijker om er weerstand aan te bieden als het hele ernstige druk is. Stel bijvoorbeeld, je zou van binnenuit door je cliënt bedreigd worden. Of gestolkt. Dat is natuurlijk lastig. En dan moet je wel inderdaad heel snel een beslissing nemen om afscheid te nemen van diegene. Ja.
Kijk, je kunt er natuurlijk altijd nog, zo zou ik het tenminste doen, hè, denk ik. Ik denk dat ik dan in ieder geval 1 keer met die cliënt zou gaan praten. Zeg, jongen, hou daarmee op. Stop daarmee. Zeg nu tegen mij dat je dat allemaal niet gaat doen. En dat je daarmee ophoudt. Dan kunnen wij door. Maar anders dan ga ik ermee stoppen. En dan ga je gewoon naar de deken, ga je praten hoe je eruit kunt. En dan is er ook geen sprake meer van dat jij nog adequate rechtsbijstand kunt verlenen op zo'n moment natuurlijk. Als je zelf onder druk staat, hè?
Ja.
Ja, en als je dat dan hebt gedaan, Onno, het is ook goed om dat dan als advocaat schriftelijk te doen, hè, want wie schrijft, die blijft. Dus het is altijd wel belangrijk om een goed dossier ook dan aan te leggen. Maar als dat dan gebeurt, ik heb wel meegemaakt dat diegene dan doorging zelfs daarna nog. Hè, en dat het ook uiteindelijk heb ik toen aan de deken gevraagd of ik aangifte tegen diegene mocht doen. Omdat ook als mijn vriendin opeens 's nachts aankwam, dat die daar dan weer stond.
Ja, maar dan praat je echt over een bedreiging, hè? Dus dat jij dan als advocaat bedreigd wordt door jouw cliënt.
Nou, maar dus dat druk, dat ging om druk, hè, Onno? Dus ja, hij wilde iets van mij. Hè?
Dus, ja, oké. Okay. Dus hij wilde dat jij iets deed. Ja.
Druk gaat meestal gepaard dan met bedreiging tot iets, toch? Neem ik aan.
Ja, in de meeste gevallen waarin je praat over cliënten die niet volledig ontoerekeningsvatbaar zijn, hè, want dan kan het overal vandaan komen, gaat het meestal om dat ze iets van je willen. Ja.
Ja.
Maar in Marengo natuurlijk, Orno, is het ook wel, is er eigenlijk veel aandacht gekomen voor deze kwestie. Omdat je natuurlijk ook kreeg op een gegeven moment de situatie Youssef Tachi, de neef van de hoofdverdachte. Dat was wel een aparte procedure. Dat zat niet in Marengo zelf, maar had natuurlijk te maken met de hoofdverdachte. Nou, daar is ook een hele discussie geweest van, ja, is dat nou onder druk gebeurd dat hij als boodschappenjongen functioneerde? Of is dat om een andere reden geweest? En daarna hebben we natuurlijk, en hij is dan veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf. En daarna hebben we natuurlijk de situatie gehad dat meester Ines Wesky werd aangehouden. Eerst in bewaring en daarna is gesteld voor 14 dagen en daarna nog 30 dagen.
Ja,
waarvan? Ja, waar wordt zij precies van beschuldigd eigenlijk?
Heel kort gezegd, van het overbrengen van informatie vanuit het crimineel samenwerkingsverband van haar cliënt naar derden. Dat is eigenlijk heel kort gezegd wat je uit de pers begrijpt, waar zij van verdacht wordt. Ja. Maar laten we wel wezen, we hebben daar op dit moment nog geen spat bewijs van gezien. Hè? Helemaal niets.
Nee, klopt. Maar het OM heeft wel ook gezegd dat die situatie onder druk zou zijn ontstaan bij haar, toch? Dat die,
Ik weet niet of het OM dat zo bevestigd heeft. Ik heb het wel gelezen dat het gezegd werd. Ja. Maar ik heb dat meer in de vorm van speculatie, van we weten eigenlijk niet wat er is. Dus het zou ook wel eens onder druk gebeurd kunnen zijn. Nou ja, dat zal moeten blijken, denk ik.
Ja, er wordt heel veel gespeculeerd natuurlijk, omdat het de grootste zaak van Nederland is. Over het algemeen zie je toch wel, vind ik, dat over de jaren heen er weinig te doen was om advocaten die bijvoorbeeld onder druk zijn overgegaan tot datgene te doen voor een verdachte wat hij wil. Hè? Ja,
ik zou niet zo gauw een voorbeeld weten nog van een andere advocaat die dat is overkomen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het gebeurt. Maar ik kan me ook voorstellen, Peter, dat als zoiets gebeurt en zo'n advocaat onder druk staat, dat hij heel terughoudend zal zijn om daarmee naar buiten te komen. Hij kent de consequenties niet. Misschien schaamt hij zich er wel voor. Van ja, Jezus, wat ben ik een slappeling dat ik me dit laat zeggen of laat doen of wat dan maar ook. Maar ik denk dus dat er misschien wel veel meer gevallen zijn, maar dat we die gewoon niet kennen.
Ja, want de spagaat voor een advocaat is dat je natuurlijk niet je eigen cliënt wil afvallen of verraden. En tegelijkertijd moet je ethisch kunnen blijven en legaal kunnen blijven handelen.
Nou ja, je moet je onafhankelijkheid kunnen bewaren. Je moet zorgen dat je professioneel niet onder druk komt te staan natuurlijk. En dat jouw beslissingen als advocaat, als procesadvocaat, die je neemt voor jouw cliënt, of samen met jouw cliënt, dat die niet beïnvloed worden door enige druk die jij voelt, ongewenste druk.
En het is natuurlijk ook niet zoals in de film, hè, Charlene. Het is niet dat het in één keer gebeurt. Zo van, als je nu dit niet doet, dan krijg je een kogel door je hoofd. Het is over het algemeen juist een proces dat heel langzaam gaat aan het begin. Want waar criminelen, verdachten goed in zijn, dat is om iets te zoeken dat ze over een ander kunnen houden. Hè? Dus om altijd een puntje te vinden, een drukmiddel te vinden en dat ook uit te bouwen. Dus je kunt ook zeggen dat het voor advocaten soms wel belangrijk is dat zij zich daar ook tegen wapenen, dat ze daarover kunnen praten met bijvoorbeeld hun collega. En ook in die zin zijn de voorstellen van de orde van advocaten om ervoor te zorgen dat er een soort vertrouwenspersoon komt, vind ik een hele goede zaak.
Ik vond dat ook hele zinnige voorstellen. Ik hoor dan, als ik dat dan zeg, dan hoor ik wel mensen zeggen, ja, wat moet je daar nou mee? Maar ik denk dat juist in die voorfase, als een advocaat onder druk komt te staan. En hij onderkent dat. Hij voelt dat. Er wordt iets van mij gevraagd wat ik niet wil of mag doen. Dat hij dan kan praten met een vertrouwensadvocaat. En dat je dan er ook van op aan kunt dat die informatie daar blijft. En dat je niet meteen naar de deken hoeft te gaan. Want daar hebben advocaten toch wel nog enige schroom voor. Om dan meteen naar de deken te gaan.
Want dat voelt een beetje als klikken.
Nou, niet eens als klikken, maar wel dat je denkt van ja, misschien heb ik wel wat verkeerd gedaan. Krijg ik dadelijk ook nog eens een keer een waarschuwing of een sanctie.
Ja.
En met zo'n vertrouwensadvocaat hoeft dat niet. Die zou de zaak dan weer anoniem aan de deken kunnen voorleggen. En dat weer aan jou kunnen terugkoppelen als, als advocaat onder druk, zal ik maar zeggen.
En toen, kijk, dat is ook wel belangrijk om dat te realiseren. Op het moment dat bijvoorbeeld de orde Ines Wesky schorste, wat helemaal niet te maken had met het feit of het nou duidelijk was dat ze wel of niet iets fout had gedaan.
Nee.
Maar gewoon op het moment dat je vast komt te zitten als advocaat,
ja. Dan word je geschorst.
Ja, wordt zo'n maatregel genomen. Maar toen was het toch ook wel belangrijk om je te realiseren dat heel Nederland begon te praten over van zou ze soms onder druk gezet zijn? En dat vond ik wel bijzonder gespeculeerd. Wat natuurlijk los van welke verdachte dan ook meteen weer een heel slecht beeld van iemand neerzet. Want waarom zou het zo zijn dat zij onder druk is gezet per definitie, omdat de verdachte wie dan ook is. Je zag ook dat mensen dachten dat er geen nieuwe advocaten zouden komen. Nou, we hadden er vrij snel drie nieuwe advocaten.
Tuurlijk, ook
wel goed. Vier?
Nee, ik zeg tuurlijk.
Tuurlijk, oké. Okay. Ja. Nou, ook wel goed dat zo is gebeurd, want dat wilde in ieder geval het ministerie van Justitie en het OM wilden dat ook. Hè. Die kwamen ook met zo'n voorstel van zorg ervoor dat er altijd twee advocaten zijn. Maar ja, ik weet niet wat jij ervan vindt, Orno, maar dat gaat niet werken.
Dat gaat niet werken. Je bedoelt dat vier ogen principe, dat er altijd een advocaat mee moet gaan kijken. Nee, dat is natuurlijk volstrekt onzinnig idee. Eén, je zou dan niet meer vertrouwelijk met je cliënt kunnen praten, want maak hem maar eens duidelijk dat die advocaat die mee staat te kijken en te luisteren, dat die niks gaat zeggen, dat die ook vertrouwelijk dat zal behandelen. En twee, welke advocaat krijgen dan zo gek om met jou mee te gaan naar de PI? Wie gaat dat betalen? Dus volstrekt onzinnig idee.
Maar even terug naar de aanname dat Ines Wesky dan onder... mocht er de dingen zijn gebeurd die niet door de beugel gingen, dat dat onder druk is gebeurd. Ik denk dat voor iedereen zal bedenken dat als ze al over de schreef zijn gaan, dat onder druk is. En niet omdat ze opeens een tweede carrière als drugsdealer ambieert.
Nou, dat weten we allemaal niet. Maar één ding wat we wel weten, als je in het verleden kijkt, dan zie je dus niet veel zaken. Zo niet. Ik ken er in ieder geval zelf geen één. Ja. Behalve misschien de zaak ooit is er over Evert Hinks toen die werd doodgeschoten van alles gezegd. Maar daar ken ik alle ins en outs ook niet van.
Ja, volgens mij was dat toen ook pas, is men daar later achtergekomen. Dat er dingen speelden waardoor je de indruk zou hebben gehad dat hij dieper in dat milieu zat dan voor een advocaat gewenst is.
Mm-hmm.
Dus dat is pas later aan de orde gekomen. Dat is niet zo duidelijk heeft zich dat gemanifesteerd voordat hij werd vermoord.
Dat was in de tijd van Holleder, ja, Mieren, ja, met Klepper, et cetera.
Ja, prehistorie.
Maar ik denk dat je kunt vaststellen dat er eigenlijk geen advocaten zijn in Nederland die bijvoorbeeld zich crimineel laten verleiden om voor geld informatie te gaan verkopen aan verdachten of criminelen in het algemeen. Daar hoor je toch heel weinig over. Terwijl je best wel kunt aannemen dat als ze dat zouden doen, dat ze door de mand vallen.
Zeker, en dat is wel interessant dat je dat zegt. Want dat zie je dus in de kring daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan ambtenaren op een gemeentehuis die zich laten betalen om een vals paspoort te maken. Waar we recentelijk een paar gevallen van hebben gehad. Daar is dat dus wel zo.
Corruptie onder politieambtenaren.
Ja, bijvoorbeeld. Dus dan denk ik, zou het dan toch komen omdat advocaten misschien net wat meer nadenken en weten hoe gevaarlijk dingen kunnen zijn.
Slimmer zijn. Dus jij zegt feitelijk van...
niet eens slimmer zijn, maar dat we daar wat bewuster mee bezig zijn.
Ja, beter opletten. Ja, van als we dat doen, dan lopen we...
extra gevaar
tegen de lampen.
Ja, maar in theorie zou iemand die bij de politie werkt weten ook wat voor nadigheid ervan.
Ja, zeker. Dat
zou ik ook beter moeten weten. Ja. Als je dan.
Maar ja, misschien bij de politie worden ze niet goed genoeg betaald. Dat ze sneller de neiging hebben om wat bij te verdienen.
Ja, maar vergeleken bij wat Pablo Escobar's van deze wereld verdienen jullie ook niks. Ja.
Maar ook dat is.
Dus je kan altijd beter en meer. Het kan altijd beter en meer natuurlijk.
En ook even gezegd hebbende dat van de 66.000 politieagenten die er misschien in Nederland zijn. Ik dacht dat het aantal was. 58 zaken waren. Dus dat is ook natuurlijk heel erg weinig.
Ja.
Als die cijfers niet kloppen, dan verwacht ik, Charlien, dat dat elke keer in het Algemeen Dagblad even ergens wordt gecorrigeerd.
Ja. Zeker. Maar nou, oké, okay. Hoe vaak denk je, ja, dat is natuurlijk puur speculatief hoe vaak het voorkomt, maar denk je dat dat vaker is dan je denkt, of denk je dat het uiteindelijk dus echt wel meevalt?
Nee, ik denk, je bedoelt dat advocaten onder druk komen te staan?
Ja.
Dat bedoel je?
Door een eigen cliënt dan?
Ik denk dat het vaker is dan we weten. Want nogmaals, je advocaten zullen heel terughoudend zijn om dat te melden. Mm-hmm. Dus het zal vaker gebeuren dan je denkt. Wat niet wil zeggen dat het altijd tot ellende leidt. Hè? Kan heel goed dat advocaten
dat zelf in de, dat merk
in de gaten hebben en vervolgens daar een oplossing voor weten te vinden.
Ik denk wel dat er maatregelen moeten worden genomen, Orno. Bijvoorbeeld als je kijkt naar advocatenkantoren die 5 leden van 1 criminele organisatie bijstaan. Dat is natuurlijk, dan komt je onafhankelijkheid wel heel erg in het geding. Hè? Je kent niet wat de onderlinge verhoudingen tussen die mensen zijn, of ze bepaalde opdrachten hebben gekregen van de leider van zo'n organisatie.
Want dat wordt in het Marengo-proces het geval?
Daar is wel sprake van geweest. En de dekens hebben, zoals ik heb begrepen, van een tweetal arrondissementen hadden toen gezegd van jullie moeten een aantal van die cliënten afstoten. Maar wat vind jij daar dan van?
Nee, ik ben het daar niet mee eens. Ik onderken dat daar problemen uit zouden kunnen voortkomen, maar het hoeft niet. We hebben daar ook nog helemaal geen voorbeelden van gezien. En ik weet dat op mijn kantoor, mijn vorige kantoor, is het ook wel eens voorgekomen dat we van in een grote drugzaak bijvoorbeeld 3 verdachten bijstonden van dezelfde criminele organisatie. Maar dat heeft nooit tot problemen geleid. Dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, dat was een keiharde Chinese muur. Dus nooit tijdens de lunch of wat dan ook werd er wel eens iets gezegd, waardoor er toch op een bepaalde manier onderling een
voordeeltje
soms was te behalen.
Nee, het gaat niet om voordeel halen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om het afstemmen van de verdedigingsstrategie. Het horen van getuigen. Wie ga je wel horen, wie ga je niet horen? Hoe zorg je dat je elkaar niet overlapt? Dus je kunt,
maar
je
dat
kunt
mag ook met de andere afstemmen van de verdedigingsstrategie. Mag zelfs met een advocaat van een medeverdachte.
Maar jij ziet het wel als een gevaar om voor advocaten om onder druk te komen staan. Of om niet juist handelen. Dat het niet juist handelen in de hand werkt als je dus als kantoor meerdere personen uit 1 criminele organisatie bijstaat.
Ja, ik vind beter dat niet gebeurt. En natuurlijk is er vrije advocaatkeuze. Dus het is best wel hard als ik dit zeg. En er zullen heel veel collega's over mij heen
maar
vallen.
Maar wat is het gevaar daarvan dan?
Nou, dus dat er inderdaad onderling allerlei informatie wordt uitgewisseld. Dat verdachten zelf in een hiërarchische verhouding staan die niet leidt tot bijvoorbeeld datgene wat ze zelf zouden willen zeggen, verklaren, uiten of doen, omdat ze als het ware gehandeld worden op die manier.
Ja, maar dat vind ik het risico. Dat hoeft helemaal niet. Dan ben je daar zelf als advocaat ook bij om te zorgen dat jouw cliënt niet gehandeld wordt natuurlijk. En bovendien, ik vind het nogal aanmatigend van de overheid om te zeggen van jij mag maar 1 verdachte bijstaan. Of je mag er maar 2 bijstaan. Ik laat me door de overheid niet zeggen hoeveel verdachten en welke verdachten ik wel of niet mag bijstaan. Kijk, wat een objectief gegeven is, is dat je bijvoorbeeld als advocaat niet optimaal kunt optreden voor een familielid. Vind ik. Want daar ben je gauw emotioneel betrokken bij. Dat risico bestaat althans. Dus als er nou een regel komt die zegt van een advocaat mag geen familieleden tot en met de 3de graad bijstaan, dan zou ik mij daarin kunnen vinden.
Ja, daar zijn we het denk ik helemaal met elkaar over eens. Dat vind ik ook.
Maar niet in zo'n crimineel samenwerking. Want dat raakt te veel de vrijheid van advocaatkeuze en de vrijheid van de verdediging.
Dus zit er dan geen limiet aan, Orno? Dus mag dan bijvoorbeeld in een procedure mogen dan 10 leden van hetzelfde criminele samenwerkingsverband door hetzelfde kantoor worden bijgestaan, wat jou betreft?
Ik zie daar objectief gezien geen beletselen voor, tenzij er natuurlijk sprake is van tegenstrijdige belangen. Op het moment dat die er zijn, of dat een van die advocaten uit dat verdedigingsteam, zal ik maar zeggen, dat die bemerkt dat er tegenstrijdige belangen zijn, dan moet dat stoppen. Dan moet je er vanaf.
Ja, maar
dat kan niet meer.
Het is niet altijd zo dat je hoeft te weten welke tegenstrijdige belangen er zijn. Hè? Zeker bij een cliënt die niet wil praten.
Maar denk je dat een kantoor in de ban kan komen van zo'n criminele organisatie die ze bijstaan als er te veel personen? Ja. Ja, wat nog iets concreter wat die gevaren dan zijn. Want eigenlijk alles wat je aan draagt dat erop, zeg jij van dat moet een advocaat prima in staat zijn om dat te kunnen handelen.
Ik heb er ook nog geen voorbeelden van gezien in de praktijk.
Dat mis is gegaan.
En je komt ook nooit zaken tegen waar het bewijs op tafel komt dat het in de ban zijn is gekomen. Bijvoorbeeld doordat er een hele grote zak met geld de contant is overgedragen. Bijvoorbeeld $250.000, noem maar wat. Dat heb je dus nog niet meegemaakt. Het is ook heel erg lastig natuurlijk, hè, contant geld vandaag de dag.
Maar hoe bedoel je dat?
Als zij zegt in de ban, dan bedoelt Charlene misschien mee dat ze zich helemaal laten verleiden door zo'n criminele organisatie.
Nou, of de ban, dat ze in ieder geval wel een bepaalde grip hebben op... dat zo'n organisatie een bepaalde grip krijgt op dat kantoor die meer is dan alleen de cliënt zijn. Want dat is toch waar zit dan het gevaar, toch?
Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat dat op een heel kantoor kan gebeuren. En daar moet ik zeggen, hè, ook in ons gesprek, Orno, dat pleit dan een beetje tegen wat ik zei. Niet te veel verdachten in één kantoor van dezelfde criminele organisatie. Dan heb je natuurlijk ook nog eens dat er altijd wel mensen in die groep zitten. Dus nu zeg ik het even tegenovergesteld. Die dan daar op dat gevaar zouden gaan wijzen. Terwijl juist één advocaat natuurlijk sneller in de bank kan komen van bijvoorbeeld een
zware crimineel. Precies. Het is moeilijk om een groep...
Een soort sociale controle, bedoel je? Die heb je dan. Kijk, het klassieke stereotype geval is dat de baas van... Hè, dat moet je even voorstellen, net een stripverhaal natuurlijk. De baas van de criminele organisatie die komt met een tas met geld. Met een $250.000 erin en die zegt zo... Jullie gaan mijn jongens verdedigen en ik bepaal hoe dat gaat gebeuren. Ja.
Of de consigliere of Tom Hagen in The Godfather.
Ja, daar zit ik ook. Ik wilde het niet zeggen.
En Sleepers natuurlijk, een goede serie tegenwoordig. Ja. Waar iemand al helemaal aan het begin op de politieschool... Maar dat is dan de politieschool. Maar kan ook de orde van advocaten zijn.
Wat ik wil zeggen is, dat heb ik niet meegemaakt. Ik zie dat zo gauw niet gebeuren. Dat is te zwart-wit. En daarvoor zijn alle verdachten en alle situaties te verschillend. Gaat niet gebeuren. Sorry.
Collega's die het hebben meegemaakt zouden natuurlijk wel het verhaal kunnen komen vertellen op onze nieuwe e-mailadres, Charlene. Dus als je dat even noemt, dan kunnen ze bij ons al die geheimen neerleggen.
Precies. Nou, ik ben benieuwd. We gaan aan het eind van de aflevering delen we hem even voor alle reacties en bekentenissen. Deze hele situatie het heeft wel, want er is inderdaad nog, nou, behalve in het geval van die Youssef Tachi, die is uiteraard veroordeeld, maar voor de rest is er nog weinig, staat er nog weinig vast of bewezen op dit moment. Maar het heeft wel invloed op de hele advocatuur, ook vanuit de politiek, vanuit impact nu?
Nou, die impact is best wel groot. Je ziet dat de minister aan de hand van de twee voorbeelden die we hier net hebben besproken, dat gelijk aangrijpt om het toezicht op de advocatuur, oude plannen, om die eens even uit de ijskast te halen en om dat te implementeren. Dus is al een brief naar de Kamer gestuurd en er komt een wetsvoorstel. En er komt dat heet de OTA, Onafhankelijk Toezicht Advocatuur. En dat is eigenlijk een soort toezichtsorgaan wat samengesteld wordt door een commissie, die bepaald wordt door de overheid. Mm-hmm. En daar krijgt de overheid dus een hele grote vinger in de pap.
En daar hoor ik meteen jouw bezwaar tegen dat dit plan.
Ja, want laten we wel wezen, kritische advocaten zijn niet in het belang van de overheid. En er is de overheid, tenminste zo denk ik, en dat is misschien te negatief, maar er is de overheid veel aan gelegen om de advocatuur zo klein en krap mogelijk te houden. Ik roep nog even in herinnering wat Fred Teven destijds zei, toen die staatssecretaris... Ach, weet je, als je die advocatuur geen geld geeft en je geeft ze een beetje... je zorgt dat ze niet veel kunnen, dan wordt het ook niks met die verdediging. Dat is dus de houding van de overheid.
Je kan nu bij
de overheid is ook daar ben ik wel bang voor. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verlekkerd op het krijgen van toezicht op de advocatuur.
Ja, nee, dat snap ik. En een gezond wantrouwen van de overheid en het OM, dat past natuurlijk ook bij een strafadvocaat.
Ja, zeker. Ik denk dat je daar altijd kritisch tegenover
blijft. En zit Fred Teven niet nu op de bus in Den Haag?
Ja, hij zit op de bus en wij staan nog steeds in de rechtszaal. Dus.
Okay. Ja, zo kan het lopen. Nou, ik denk dat dit was voor deze keer. Dit was Crime de la Crime. Heb je alweer zin in de volgende? Abonneer je dan op deze podcast via Spotify of Apple Podcast. En heb je vragen of reacties? Mail ons dan via ons gloednieuwe e-mailadres crimedelacrimedepodcast@gmail.com. We horen graag van jullie. Tot volgende keer.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.